Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25, en wij zingen de versen 8 en 10. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer. Psalm 25, versen 8 en 10.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. We lezen de versen 1 tot en met 14. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14. Daar lezen wij het woord van de Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel aan de zonde dood zijn, maar Gode leven zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden desselfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, het derde vers. Na de geloofsbelijdenis en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
laten wij een zegen over deze dienst vragen, gemeente. Eeuwige en heerlijke majesteit, u die een ontoegankelijk licht bewoont, u die heerlijk bent in al uw weg en werk. Wat een zegen is het dat wij opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat wij mogen horen van het eeuwige leven. Dat wij mogen horen van de verlossing uit de dood tot in het leven. En dat we mogen horen wie u bent voor een arme zondaar. Zo willen wij u danken, Heere, dat wij weer de gelegenheid hebben om in uw huis te zijn. En nu wij hier gekomen zijn, belijden wij u dat wij niets kunnen zonder u. Wij hebben het ook zo nodig dat onze ogen het goede zou aanschouwen, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. O Heere, geef dat onze ogen ook geopend mogen worden voor de prediking die tot ons komt vanuit dit gedeelte uit Romeinen 6. Heer, het is moeilijk voor ons te lezen en we bidden u of u onze gedachten wilt leiden, of u wilt geven dat wij toch wat de apostel Paulus hier verkondigt, dat we dat met ons mee mogen nemen als we de kerk uitgaan. En laat het ons tot nadenken stemmen wie wij zijn voor u, of wij bij uw volk en kinderen horen, of dat wij nog zonder u leven, buiten deze zaligheid. En zo bidden wij u om uw genade. In het bijzonder, Heer, ook wanneer het een dienst van nabetrachting is op het heilig avondmaal. Heer, u bent toch die God die met liefde in het hart werkt van uw kinderen. En zo leert u ook uw kinderen lief te hebben. En dat zal ook een vrucht zijn van het heilig avondmaal. Dan zal het toch zo zijn dat alles wat in het leven is voor u zal worden neergelegd. Want waar de liefde werkt, daar is ook overgave. Uit liefde tot u heeft David zoveel goud en zilver gegeven voor de bouw van de tempel. En uit liefde tot u heeft Mozes alles vaarwel gezegd in Egypte en wil wij gerekend worden tot een slavenvolk. En uit liefde tot u heeft Zacchaeus gezegd dat de helft van zijn goederen gaf hij aan de armen en dat hij wilde vergoeden alles wat hij verkeerd had afgenomen van mensen. Want waar de liefde er is, daar is overgave aan u. En u weet ook onze harten, of dat nu ook leeft bij ons. Want apostel Paulus zegt ergens anders aan Timotheus, dat een ieder bekommert zich om het zijne. En dat die liefde toch niet in het hart is. Ook van hen die uw naam belijden. En daarom, Heer, is het toch wel heel belangrijk dat wij onszelf onderzoeken. Wanneer wij aan het avondmaal geweest zijn, maar ook wanneer wij niet aangegaan zijn. Dat wij ons hart en leven onderzoeken. Of wij door de liefde wandelen. En dat alles in ons leven ondergeschikt is aan u. En dat, zoals Paulus alles wilde schade achten voor de uitnemendheid van de kennis van Christus, of wij dat ook herkennen in ons leven. Heere, wij bidden u of u uw kinderen een geheiligd leven wilt schenken. Een leven van toewijding aan u. Heere, laat dat ook vrucht mogen zijn van het aangaan aan de bediening van het heilig avondmaal. Want Heere, dan bent u toch alles waard. En dan is toch ons hart tot uw dienst en lof bereid. Heere, wij bidden u of u ons wil leiden in deze dienst. En Heere, geef dat wij een beeld, een inzicht mogen krijgen van onszelf. Dat we onszelf mogen zien zoals u ons ziet. En laat het dan, Heere, het woord tot bekering mogen leiden. Of tot een vernieuwde bekering. Of tot een verdieping in dat leven der bekering. En dat het mag zijn in het leven van uw kinderen, een voortdurend sterven aan zichzelf en een voortdurend opstaan in de Heere Jezus Christus, zodat u, Heere, de eer en de lof zult ontvangen en dat ons leven dan Christus mag zijn, dan zal het sterven winst zijn, eeuwig winst. Heere God, wil toch zo met uw Heilige Geest werken, tot eer van uw naam. Gedenk hen die thuis meeluisteren. Het is toch ook heel wat om aan huis gebonden te zijn, vooral wanneer wij lange tijd niet meer in uw huis geweest zijn, en steeds maar meeluisteren. Heere, vroeger kwamen wij hier dan, en vroeger weten we nog precies waar we zaten. Maar nu zijn we al lange tijd aan huis gebonden. U weet dat dat moeilijk kan zijn. Maar Heere, geef toch dat uw woord tot hen mag spreken. En dat ze uw nabijheid mogen ervaren. Want dat is toch het allervoornaamste. En dan bent u ook niet gebonden aan tijd of aan plaats. Maar dan kunt u toch een zegen nalaten. En dan is het toch dat uw voetstappen vettigheid nalaten. Heere, laat dat ook zo mogen zijn. Wilt u zo uw voetstappen zetten in onze huizen, op onze kamers, in onze woningen. Maar wil ook hier werken en de rijen doorgaan en met uw geest en woord ons leiden tot de eer van uw naam. Heere, wij willen u bidden voor uw kinderen die lijden onder vervolging. Sommige van hen worden in slavernij gehouden. Sommige van hen zijn zeer arm. Anderen worden geknecht en worden in gevangenissen vastgehouden. Ze worden gemarteld en sommigen ook hebben hun leven verloren. En dan zal het toch zijn eeuwig winst voor hen. Maar Heere, wij bidden u of u uw lijdende kinderen in de bijzondere kracht wil geven. En dat hun getuigenis mag blijven klinken. En dat zij in en door u onoverwinnelijk zijn. En dat zij uw liefde en uw nabijheid mogen ervaren. Want u hebt het toch gezegd dat u bij hen zou zijn. Zelfs in het dal van de schaduw des doods. Dat uw stok en uw staf hen zou behoeden. En Heere, wil dan toch met uw genade en liefde in hun harten werken onder alle omstandigheden. Geef dat des te meer de vervolgingen er mogen zijn, dat des te meer er mensen tot bekering mogen komen. Heere, wilt u zo krachtig werken dat weerstanden overwonnen worden. En dat er steeds dagelijks toegebracht worden, juist daar in die landen, waar de vorst der duisternis zo hard werkt met geweld en list. Geef, Heer, dat daar uw koninkrijk mag komen en dat er opwekkingen mogen zijn. Ook al vinden die ondergronds plaats, dat het door zal gaan. En dat uw kinderen niet alleen zullen zijn, maar dat er steeds om hen heen zullen zijn die uw naam vrezen. O Heere, wij bidden u of u machtige daden wilt doen. Breid uw koninkrijk uit. Doe het ook in ons land, Heere. Al is er zoveel wereldgelijkvormigheid en zoveel list en zoveel valse leugen, propaganda, wat tegen uw woord ingaat. Heere, geef dat wij daar niet aan meedoen. Dat wij ons niet laten bedriegen door de valse propaganda van de wereld. Maar geef dat wij luisteren naar u en naar uw woord. En dat wij de gezonde leer zullen bewaren. En dat we niet mee zullen doen met het ethisch verval, ook in het denken van de mensen. Heere God, wij leven wat dat betreft in verwarrende dagen. Ook wat dat betreft dagen waarin de vorst der duisternis zich steeds meer opmaakt. En u hebt het in uw woord gezegd, ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. Wij bidden u, Heere, om uw geest en genade, want u hebt gezegd dat u bij uw kinderen zult zijn tot aan de einde der dagen. Wil ook bij ons zijn. En laten wij een afgezonderd volk mogen zijn. Een volk tot uw dienst en lof bereid. Heere, gedenk het volk Israël. Wil ze tot bekering brengen. En wil met uw geest en woord daar werken. En zo toch heerlijke daden doen. Kon het zijn in onze dagen dat wij uw macht, uw grootheid mogen zien en weten dat u alleen God bent. Hoor ons bidden. Geef kracht aan uw dienaar om te spreken en zegen ons bij het luisteren. Wij bidden dit alles van u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 17. Wij zingen de versen 3, 7 en 8. Psalm 17, versen 3, 7 en 8. Geliefde gemeente, de apostel Paulus is bezig uit te leggen de gevolgen van de rechtvaardiging door het geloof. Hij begon daarmee in hoofdstuk 5 te zeggen dat Gods kinderen door het geloof hebben vrede bij God. Ze hebben een open toegang tot alle genadegaven van God. Ze hebben een vaste hoop op de heerlijkheid Gods die komt. En dit komt allemaal door de Heere Jezus Christus. En dat benadrukt apostel Paulus. Dat de Heere Jezus Christus door één daad van rechtvaardigheid heeft hij veler zonden verzoend. Net zoals door één daad van Adam de dood doorging tot alle mensen. Zo heeft de Heere Jezus door één daad van gerechtigheid, vrede en eeuwig leven verdiend. En omdat de Heer ook zijn wet heeft afgekondigd, vers 20 van hoofdstuk 5... De wet is bovendien ingekomen. Dat betekent dat de wet op de Sinaï werd afgekondigd. De wetten van Mozes werden afgekondigd. En daardoor wijst de Heere aan wat de zonde is. En dan wordt de zonde alleen maar zwaarder en te meerder. Want maar waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De genade van Christus bedekt al de zonden. Ook al zijn er veel zonden. Ze worden allemaal bedekt door de Heere Jezus Christus. En nu heerst de genade in het leven van Gods kinderen. Niet meer de zonde, maar de genade. En waar de zonde meer was, dan werd de genade meer overvloedig. En dan zijn er mensen die zeggen, nou, als de genade overvloediger wordt, wanneer de zonde meerder wordt, en als God erin verheerlijkt wordt dat hij grote zondaren zalig maakt, laten we dan maar gewoon doorzondigen. Want God vergeeft het wel. En als er meer zonden in mijn leven zijn, dan komt er meer genade. Dan maakt het echt niet zoveel uit hoeveel leven. Want hoe meer zonde, des te meer genade, des te meer eer aan God. En zo zijn er heel wat mensen. In de tijd van Paulus, die zijn er nu ook. Heel veel mensen, die zeggen dat niet zo. Kom, laten we maar doorzondigen. Nee, dat zeggen ze niet. Maar zo leven ze wel. Ze belijden dat ze verlost zijn door de Heer Jezus Christus. Ze belijden bijvoorbeeld dat ze een keer een beslissing genomen hebben in hun leven. En nu zijn ze verlost door de Heer Jezus, dat nemen ze gewoon aan. En met hun mond roemen zij dat zij nu een kind van God geworden zijn. En ze kunnen ook nog aangaan aan het avondmaal. Maar ze leven niet zoals ze zouden moeten. Ze hebben een slordig leven. Ze leven makkelijk zoals de wereld leeft. Ze bekommeren zich niet om de tere vrezen des Heren. En hun nabij leven bij God, dat vinden ze allemaal maar wat zwaar en onnodig. Niet zo moeilijk doen in strijden tegen de zonde. De Heer Jezus heeft toch alles voldaan. Dan kunnen we toch wat ontspannen leven. Hoeven we niet zo op onze hoede te zijn. En ook al is het een slordig leven. En ook al leven we niet zoals we zouden moeten, nog geen mens is volmaakt. En ook al leven ze gemakkelijk en doen ze mee met de wereld van de zonde. En ze kijken naar de zonde van de wereld en ze hebben geen enkel probleem om allerlei moord en doodslag en vloeken gewoon te bekijken. Want iedereen doet het toch. Hoeft niet zo moeilijk te doen. En als de Heer Jezus toch vergeven heeft, dan is het toch klaar. En meedoen met mensen uit de wereld in allerlei vormen, geeft toch niks. En niet zo eerlijk zijn. En toch leugentaal spreken en toch in zaken iets anders zeggen tegen de mensen dan het werkelijk is. Je hoeft niet zo moeilijk te doen. Je kunt toch meedoen. Deze mensen leven feitelijk in de zonde. En helaas, dat zijn er nog heel wat. Het is te vrezen dat de meerderheid van hen die zich in deze wereld christen noemt, zo leeft. Dat ze zich niet bekommeren om de wet van de Heer. Ze durven ook nog te zeggen, we hebben niks meer met de wet te maken. We kunnen leven zoals we willen. Gemakkelijk, eenvoudig, fijn. Ze leven feitelijk in de zonde. Nu is het zo dat niemand van ons die hier op aarde leeft, leeft zoals hij of zij dat zou moeten. Ook Gods kinderen blijven in zichzelf arme zondaren. En daar hebben ze een leven lang tegen te strijden. Tegen die overblijvende zonden in hun leven. Daar hebben ze ook verdriet van in die strijd. En verdriet van wanneer ze struikelen. En verdriet wanneer ze iets zeggen wat ze niet hadden moeten zeggen. En ze vragen ook om kracht om tegen die zonden te strijden. Maar daar heeft Paulus het hier niet over. Dat komt straks hierna, in hoofdstuk 7. Maar hier in hoofdstuk 6 heeft hij het over mensen die er helemaal geen probleem mee hebben om in de zonde te leven. Ze belijden de Heer Jezus met de lippen, maar ze leven heel gemakkelijk. En ze bekommeren zich niet om de geboden van God. En ze vinden de oproep tot gehoorzaamheid helemaal niet zo belangrijk. De Heer Jezus heeft toch alles verdiend? Ze leven net als de mensen van de wereld, dezelfde mentaliteit. Alleen dit verschil, met hun lippen belijden zij Jezus Christus. Maar in feite leven ze werelds. Dit is het probleem waar apostel Paulus zich hier op richt. Ze zeggen dat ze gerechtvaardigd zijn, dat ze onder de genade zijn. En hoe meer genade God geeft, des te meer wordt God verheerlijkt. Daar heeft Paulus het over gehad. En die mensen die werelds leven, die misbruiken dat woord. In Romeinen 5, vers 20, hè, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus die mensen zeggen met hun lippen of in de praktijk van hun leven, laten wij in de zonde blijven leven. Vers 1 van hoofdstuk 6. In de zonde blijven leven, dan zal de Heere meer genade geven. We worden toch niet gerechtvaardigd door onze werken. Daar hoeven we ons ook niet druk om te maken. We mogen leven zoals we willen. En dat zijn ook altijd de aantijgingen geweest tegen de leer van vrije genade. Dat als je mensen leert dat ze zonder de werken zalig worden, dan gaan mensen slordig leven en dan gaan ze de wet vaarwel zeggen en dan... Maar dat is nou juist wat er niet gebeurt. Wanneer de Heilige Geest in het hart komt. Dan komt de liefde tot de Heer en uit liefde tot de Heer wil zijn volk wandelen in de wegen van God. De liefde dringt hen. Want, zegt de apostel hier dan in vers 1, wat zullen we dan zeggen? Zoals sommige mensen zeggen, in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden. We kunnen rustig slordig leven, rustig in de wereld eigenlijk leven. De genade wordt toch wel groter. Kunnen we zo leven? Nou, de apostel Paulus is daar fel op tegen. Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? En hoe gaat Paulus hier nou tegenin? Tegen deze woorden, tegen deze gedachtengang. Dan gaat hij spreken over de heiliging. En daar gaat het om in hoofdstuk 6. Heiliging. En in hoofdstuk 6 spreekt de apostel Paulus in de versen 1 tot en met 14 over de leer van de heiliging. En dan vervolgens in de versen 15 tot en met 23, daar gaat het over de ervaring van Gods kinderen. We behandelen nu de versen 1 tot en met 14. En dan begint hij met de sleuteltekst. Vers 2, zeer belangrijk om vast te houden. Wij die der zonde gestorven zijn, dus wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Want zij die gerechtvaardigd zijn, hebben een nieuwe identiteit. Ze zijn gestorven voor de zonde. Ze zijn met Christus gestorven, met Christus aan het kruis, met hem begraven, met hem opgestaan. Ze zijn van Adam losgekoppeld, aan Christus nu verbonden. Dat is hun status, dat is het feit in het leven van Gods kinderen. Dat is hun status, het gaat nu niet om de ervaring. Niet om de beleving, dat gaat op en neer, maar het feit. Het vaststaande feit. De Heere God heeft zijn volk in een ander status gebracht. Ze zijn nu in Christus, niet langer in Adam. En het feit dat ze nu in Christus zijn, dat behoort bepalend te zijn voor heel hun levensgedrag. Het zijn in Christus is de basis voor de heiliging. Heiliging, dat wil dus zeggen dat we een leven hebben toegewijd aan God. Dat is een leven in overeenstemming met Gods wil. Een leven waarin we wel leven naar Gods geboden. Niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid en uit liefde tot de Heer. Zo zijn Gods kinderen. Ze zijn gebracht in een nieuw orde van bestaan. En dat zijn ook zaken die bevestigd werden aan het heiligavondmaal. De tekenen van brood en wijn, de gemeenschap met Christus, één lichaam met hem geworden, het ingelijfd zijn in Christus, de gasten aan het avondmaal belijden dat zij niet meer van zichzelf zijn, maar van de Heer. Hij heeft hen gekocht en betaald. Ze zijn zijn eigendom in leven en in sterven. En alles van hen is van de Heer. En daarom willen ze niet en mogen ze niet en kunnen ze ook niet terug in de zonde. Daarvan zijn ze bevrijd. Ze zijn losgemaakt van de slavernij van de zonde. Om een voorbeeld te gebruiken. Nogal ingrijpend. Een arme slaaf, een gevangene, wordt vastgehouden in een kasteel van een tiran. En deze was wreed. En die sloeg zijn slaaf vaak. En die slaaf moest alles doen wat zijn wrede meester hem gebood. Hij moest heel hard werken. En soms probeerde die slaaf te ontsnappen. Dan zette hij een ladder tegen de kasteelmuur. Maar terwijl hij bezig was naar boven te klimmen, had de tiran hem al door en hij rukte de ladder weg. En zo klapte hij op de grond en dan werd hij weer half doodgeslagen door zijn tiran. Hij kon nooit ontsnappen. Daar vlakbij, of eindje daar vandaan, er was een kasteel van een grote koning. En hij hoorde wat daar gebeurde met die slaaf en die tiran. En hij besloot die slaaf te redden. De koning kwam in het kasteel van die tiran. Hij nam die slaaf en sloeg hem aan een kruis. En die slaaf stierf. De tiran kwam om zijn slaaf te zoeken, maar vond dat hij gekruisigd was. Hij was dood. Nooit meer kon hij hem bevelen. Nooit meer kon hij hem roepen. De verhouding tussen de tiran en die slaaf was beëindigd. De koning liet het lichaam van die slaaf begraven. En toen kwam die grote machtige koning bij het graf en wekte die slaaf op uit de doden en nam hem mee naar zijn paleis. Hij kreeg het leven weer terug en hij was verlost. Op zo'n ingrijpende wijze was hij verlost van al de ellende waarin hij was. En nu woonde hij in het huis van die wijze, genadige, machtige koning. Hij mocht in zijn paleis wonen. En zijn hart was vol liefde voor die koning die hem verloste. En hij wilde altijd die goede koning dienen. De oude verhouding met de tiran was beëindigd door de dood. En toch leefde hij. Dat kwam door die goede koning. Hij was dood naar zijn oude meester. En hij was levend voor die goede koning. We kunnen zeggen, hij was gekruisigd. Hij was dood voor de zonde. Hij was levend gemaakt voor God. Wanneer u nu een kind van God bent, dan is die oude verhouding tussen u en de duivel weggenomen. U bent niet meer onder zijn slavernij. Nu kan de duivel wel bluffen en zeggen dat je nog steeds onder zijn slavernij bent, maar hij liegt. De duivel liegt altijd. Wanneer u met Christus gestorven bent en met Christus gestorven, begraven en wanneer hij uw leven geworden is, dan bent u opgestaan in een nieuw leven met hem. En dan heeft God u vrijgemaakt van de oude slavernij van de duivel. En God heeft u verbonden aan Christus, zodat u uit liefde hem zou dienen heel uw leven lang. Paulus wil hier eigenlijk zeggen, rechtvaardiging en heiliging zijn aan elkaar gekoppeld. U kunt het niet scheiden. Het is in feite één gebeurtenis. Het zijn geen twee verschillende zaken. Rechtvaardiging van de goddeloze is een daad die God doet in het leven. En daaraan onlosmakelijk gekoppeld is ook de heiliging. Een werk die plaatsvindt in het leven van Gods kinderen. Ze zijn verenigd, ze horen bij elkaar. God plaatst de zondaar in Christus. En dan geniet die zondaar de vrucht van het volbrachte werk van Christus. Gerechtvaardigd met God. En daarom zal die mens ook in liefde veranderd worden. Naar het beeld van Christus. Heiliging hoort bij rechtvaardiging. Een gast aan het avondmaal die steunt op de Heere Jezus alleen als betaling voor zijn zonden, zal ook onlosmakelijk willen leven voor de Heere. Dan wil hij leven zoals hij behoort te leven. Wanneer iemand in Christus is, dan moet hij zich ook gedragen als iemand die in Christus is. Wanneer een asielzoeker in Nederland komt en hij krijgt hier burgerrecht, hij wordt Nederlander, dan moet hij zich ook gedragen als een Nederlander. Hij kan zich niet meer gedragen volgens de normen die ze hadden in het andere land. Hij moet zich schikken naar de wetten van Nederland. U kunt ook hebben bijvoorbeeld een jonge man van bijna 20 jaar en die heel kinderachtig doet. Een beetje dwaas, kinderachtig. En wat zeg je dan tegen zo'n jongen? Gedraag je als een man. En waarom zeg je dat? Omdat hij een man is. Hij is 20 jaar. Hij hoeft niet meer zo te klagen en te zeuren en te huilen en moeilijk te doen. Hij is een man. Een kind van 3 jaar, die huilt gauw en die praat anders. Je zegt niet tegen een kind van 3 jaar, wees een man. Want dat kind is geen man. En zo is het nou met hen die in Christus zijn. Zij die in Christus zijn, moeten ook leven zoals een kind van God betaamt. Ze moeten leven zoals ze zijn. Ze zijn in Christus. Leef dan ook zoals het betaamt om in Christus te zijn. Gedraag je zoals je bent. Een kind van God is gestorven aan de zonde. Hij is niet meer onder de slavernij van de zonde. De duivel is niet meer zijn heer en meester. Hij is gekocht door het bloed van Christus, vrijgekocht. En daarom moeten Gods kinderen niet meer leven in de zonde. En mogen ze niet meer luisteren en gehoorzaam zijn aan de oude meester. Ze hebben nu een nieuwe meester, Christus Jezus. En die werkelijkheid moet een mens beseffen. Ze zijn begrepen in Christus. En feitelijk gaat hier in hoofdstuk 6, de versen 3 tot en met 10, dat gaat dan over het begrepen zijn in Christus. En dan is de redenering die de apostel houdt, dat de Heere Jezus leefde hier op aarde. Hij zag elke dag zondige dingen. Hij zelf deed nooit zonde. Maar elke dag werd hij daar wel mee geconfronteerd. Hij moest wel die zondige lucht inademen. En hij zag overal om zich heen de gevolgen van de zonde. Hij werd ermee geconfronteerd en dat duurde totdat hij stierf aan het kruis en begraven werd. Toen kwam de definitieve breuk tussen de Heere Jezus en het blootgesteld zijn aan de zonde. Nooit meer zou hij op aarde wonen. Nooit meer zou hij zo dagelijks met de zonde in aanraking komen. In vers 10, daar lezen we, Christus is gestorven aan de zonde. Zijn dood zorgde voor een definitieve breuk met het leven in de sfeer van de zonde. Wanneer iemand door het geloof ingelijfd wordt in Christus, dan is zo iemand met Christus gestorven. Ze zijn gestorven voor de zonde. Ze zijn gestorven voor de zonde. De zonde is nu iets vreemds voor hem geworden. Dat behoort eigenlijk niet meer tot zijn einde, tot zijn leven, tot zijn bestaan. Hij doet nog wel zonden. Vele zonden. Hij ziet er soms meer dan voorheen. Omdat zijn verstand verlicht wordt. Maar het is allemaal iets vreemds. Hij hoort er niet meer bij. Hij leeft er ook niet in. Hij heeft er last van. En hij strijdt er ook tegen. In feite zijn ze gestorven voor de zonde. Ze horen daar niet meer bij. Er is een breuk gekomen in hun leven. Tussen hun oude leven en het nieuwe leven. Paulus benadrukt dit. Hij benadrukt het 6 maal in dit gedeelte. Dat de mens in Christus gestorven is aan de zonde. Vers 2, wij die der zonde gestorven zijn. Vers 3, wij zijn in zijn dood gedoopt. Vers 4, wij zijn met hem begraven. Vers 5, wij zijn met hem één plant geworden in de gelijkmaking zijns doods. Vers 6, onze oude mens is met hem gekruisigd. Vers 8, wij zijn met Christus gestorven. En wanneer mensen gestorven zijn, dan kunnen wij niet meer in contact met hen treden. Dan is die verhouding verbroken. Er vindt een scheiding plaats. En zo is er een scheiding heeft plaatsgevonden tussen dat leven in de zonde en Gods kinderen. Ze zijn gestorven aan de zonde vanwege de gemeenschap met Christus. Met hem gekruisigd. Met hem begraven. Met hem opgestaan tot een nieuw leven. Dat vloeit voort uit de vereniging met Christus. En daarom kunnen ze niet in de zonde leven. Dat kan niet meer. En wanneer het nu zo is dat we het niet erg vinden om te zondigen, dat we een slordig leven hebben en vervolgens zeggen dat God toch liefde is, dan zijn wij ontrouw. Dan horen we niet bij Gods volk. Want wanneer wij in Christus zijn ingelijfd, zijn we in een ander bestaan gekomen. Er zijn sommige beestjes die leven in de zee en dan door bepaalde ontwikkeling, ik weet uit het hoofd niet een bepaald voorbeeld daarvan, maar amfibieën die veranderen dan dat ze op het land gaan leven. Bepaalde kikkers geloof ik hebben dat. Anderen hier zullen dat wel beter weten, voorbeelden. Dat een dier niet meer kan leven in zijn oude natuur, want hij is veranderd, heeft de Heer zo bewerkt. En dan kan hij niet meer onder water leven, hij moet op het land leven. Hij is in een ander bestaan gekomen. Hij kan niet meer leven zoals het was. Of u kunt bijvoorbeeld denken aan een matroos die dient bij de marine. En hij wordt gestationeerd op een kruiser. En dan vaart hij uit op de zee. En hij heeft dienst. En soms heeft hij ook vrij af. En wat doet hij dan? Dan met een paar makkers gaat hij op het dek genieten van de frisse zeelucht. Maar stel je voor dat die matroos wordt overgeplaatst naar een onderzeeër. En heeft hij ook dienst? Heeft hij ook vrije tijd? En stel je voor dat hij tegen zijn kameraden zegt: kom, het is vrije tijd, we gaan op dek. Heerlijk genieten van de frisse zeelucht. Nou, dat geeft wel een probleem, want een onderzeeër is zo'n 50 meter onder water. Hij kan het niet meer. Het is over, het kan niet. En zo is een kind van God. Hij is weggehaald uit het domein van de zonde. En als iemand rustig in de zonde kan leven, liegen, vuile taal uitspreken, zichzelf wil promoten, zichzelf belangrijk vinden, ten koste van een ander, dan leven ze werelds. En dan bekommeren ze zich niet om de wil van God. Dan horen ze niet Christus toe. Het kan toch niet? Dan is de zonde voor hen walgelijk geworden. Ze denken terug aan hoe het vroeger was en ze walgen ervan. Ze willen er niets mee te maken hebben. Stel u voor een christen zakenman. Hij moet op reis, gaat naar een ander land. In een vreemde stad. En dan is hij in een hotel. En er wordt hem een meisje aangeboden. Hij moet er enkele nachten zijn. En iemand zegt tegen hem, dan kun je toch wat plezier hebben. Je vrouw weet het niet, niemand weet het. Wat zou zo'n christen zakenman zeggen? Hij zegt, dit is afschuwelijk. U snapt niet hoe ik leef. U snapt niets van het huwelijk. U snapt niets van liefde. U snapt niets van trouw. Wat je mij voorstelt is walgelijk en ondenkbaar. Ik hoor bij mijn vrouw. Kan een christen leven in de zonde. Als dat gebeurt, dan is dat ontzettend. Dat is walgelijk. Dat is totaal tegen de nieuwe identiteit van een kind van God. En als iemand dat wel doet, dan kent hij die nieuwe identiteit niet. Want dan heeft hij nog steeds lust en verlangen om in de zonde te leven. Dan is hij niet gestorven aan de zonde. Dan is hij nog een slaaf van de zonde. Dan zijn ze geen kinderen van God, ook al gaan ze naar de kerk, maar ze doen gewoon mee met de wereld. Ze lachen waar de wereld om lacht en ze kijken waar de wereld naar kijkt en ze vergapen zich waar de wereld zich aan vergaapt. En ze bekommeren zich niet om de geboden, ze bekommeren zich om het geld en om hun eer en om verder te komen. Maar dat is helemaal tegen de nieuwe identiteit in Christus. Dat kan niet. Nu, die verleiding is er wel. De strijd kan er zijn. Maar nooit kan of mag een kind van God daaraan meedoen. David heeft het een keer gedaan. En toen heeft hij Psalm 32 gedicht. En toen heeft hij geschreven hoe zijn ziel verbrand werd. Hoe hij geen rust had. Hoe alles verscheurd werd in hem. Door zomerdroogten, zijn beenderen werden uitgemergeld. Want hij was bezig iets te doen wat hoort bij het oude leven. En dat kan niet. De Heer heeft hem getuchtigd, ernstig getuchtigd. Een kind van God kan niet en mag niet leven in dat oude leven. Hij heeft een nieuwe identiteit. Maar er kunnen heus wel worstelingen zijn. Het is niet dat onmiddellijk al de worstelingen over zijn. En dat de verleidingen niet werkelijk zijn. Hoe kan een kind van God dan leven in zijn nieuwe identiteit? Gaat het dan vanzelf? Nee, het gaat niet vanzelf. Hoe dan? Dan geeft de apostel 3 adviezen hier in dit gedeelte. 3 adviezen hoe een kind van God behoort te leven in Christus, in heiliging, in toewijding aan de Heer. De apostel geeft drie adviezen. Ten eerste, versen 11 tot en met 14. Ten eerste, weet. Weet, besef uw status. Uw positie. Weet en besef de nieuwe verhouding die er is. En dat herhaalt de apostel verschillende malen. Weten is heel belangrijk. Weet wie u geworden bent. Houd dat u zelf voor. Beleid dat voor de Heere en weet het. Weten is belangrijk. Vers 3, weet gij niet. Vers 6, wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Vers 9, wetende dat Christus opgewekt niet meer sterft. En dat leidt tot vers 11. Houd u zelf ervoor dat u gestorven bent aan de zonde, maar dat u leeft voor God. Dat is uw nieuwe identiteit. Weet dat. En als kind van God bent u dood voor die zonde. Je hebt niets te maken daarmee. U leeft nu uit God. Weet dat. Terugkeren naar dat oude leven is ondenkbaar. Als we die voorrechten niet weten, dan leidt dat tot vele moeilijkheden in het leven. Als wij die voorrechten niet weten, dan leidt dat tot moeilijkheden. Dan kunnen we zwaarmoedig worden. Omdat we niet beseffen, niet weten wie we eigenlijk zijn. Als we in Christus zijn. Het is tot schade voor het geestelijke leven. Wanneer een kind van God niet weet, wanneer hij vergeet wat Christus voor hem gedaan heeft. Dat is een motivatie tot heilig leven. Zichzelf voor ogen stellen. Wat Christus gedaan heeft. Daarover mediteren. Dat in het gebed voor de Heere belijden. Weet dat. Besef wat God voor u gedaan heeft. U bent nu veranderd. U hoort nu een ander toe. Ik heb begrepen van Augustinus. Dat hij een heel zondig leven geleid had. Augustinus was een beroemde prediker uit de vroege kerk. Hij leefde ongeveer het jaar 400. Hij is bepalend geweest voor de kerk, ook voor onze kerk, voor de kerk in het Westen, Calvijn enzovoort. Augustinus was een zeer belangrijke theoloog. Hij leefde eerst een gruwelijk leven, allerlei zonden begaan en toen werd hij krachtig bekeerd. En na zijn bekering kwam hij een vrouw op straat tegen. Waarmee hij vroeger een relatie had. En die vrouw stond uitdagend voor hem en zei tot hem: Augustinus, ik ben het. Maar Augustinus zei: ja, maar ik ben het niet meer. Ik ben niet meer die ik was. U weet niet wie ik nu geworden ben. Ik hoor nu bij het leven. Ik hoor nu bij Christus, ik ben gekocht en betaald, ik ben dood voor de zonde. Dat moet een mens weten, beseffen. Het tweede advies is weiger. Weiger, versen 12 en 13, weiger de zonde te doen. Weiger uw oude meester te gehoorzamen. Zeg nee. Elke keer als er een verleiding is, weiger. Zeg nee. Elke keer als een verleiding komt, weiger. Ik zal niet naar je luisteren. Je hebt geen macht over mij, duivel. Ga weg van mij, Satan. De duivel kan u niet forceren om de zonde te doen. Hij wil graag bedriegen, bluffen, verleiden. Net doen alsof een kind van God nog onder zijn macht is. Maar die tiran heeft zijn macht verloren. Wat hij doet is allemaal leugen en bedrog. Weiger. Weiger toe te geven. Steeds weer weiger. Net zoals die slaaf die opgewekt was tot een ander leven en die hoorde nu aan die liefdevolle koning toe. Stel je voor dat die slaaf buiten op straat loopt. Hij moet een boodschap doen voor zijn koning. En opeens ziet hij die oude tiran aan de andere kant van de straat lopen. En die tiran ziet hem. En die tiran begint te schreeuwen en te zeggen, hé, kom hier jij. De tiran wil vrees en angst inboezemen. En dan is die arme slaaf, wetend hoe het vroeger allemaal was, is geneigd om naar hem toe te lopen. En begint de straat over te steken. En dan opeens bedenkt hij, maar dat hoef ik helemaal niet meer te doen. Die tiran heeft geen macht over mij. En dan zegt die slaaf, nee, u hebt niets over mij te zeggen meer. Ik luister niet naar u, ik weiger. Ik stel mijn leden niet meer ten dienste van de ongerechtigheid. Ik hoef die zonde niet meer te doen, want ik ben nu toegewijd aan Jezus Christus. Ik ben van Hem, mijn goede meester. Hij zorgt voor mij, Hij ondersteunt mij, Hij sterkt mij, Hij geeft mij kracht om te weigeren. Dat is het tweede advies, weigeren. Het derde advies is, wees positief. Wees positief. Dat is toewijding. Vers 13. Positief onszelf aan de Heere voor te stellen. Er dient een toewijding aan de Heere te zijn. Negatieve afwijzing is niet voldoende. Er moet in deze strijd van het geloof een toewijding zijn. Wees positief, toegewijd aan de Heere. Wanneer er verleiding is door boze gedachten, laten we dan goede gedachten in onze hoofd nemen. Als er verleiding is om naar zaken te kijken die vuil zijn, laten we dan naar iets kijken wat goed is. In plaats van een slecht boek, neem een goed boek. Wees thuis in het woord van de Heere. En wanneer u samen bent en mensen spotten, verlaat hun gezelschap en zoek goed gezelschap op. Wijd u zelf aan de Heere Jezus toe en laat uw gedachten in dienst van de Heere mogen zijn. Laat uw hart en lichaam voor de Heere zijn. Dat wij niet langer een gemakkelijke prooi voor de vijand zijn. Dit zijn de drie vermaningen. Weet wie u geworden bent. Weiger mee te doen aan de zonde. Wees positief toegewijd aan de Heere. En dat betekent dat ik gemeenschap met de Heere beoefen. Dat betekent dat ik tijd maak om alleen met God te zijn. Want juist door het gebed met de Heere wordt een kind van God gestaald en gesterkt. En juist door de omgang met zijn woord ziet hij juist weer de liefde van zijn nieuwe meester. Hij moet gevoed worden door het woord. Hij moet in de binnenkamer verkeren met God. Dat hoort allemaal bij dat positieve toewijding aan de Heere. Het is nodig onze harten uit te storten voor deze nieuwe meester. En dat er genade gevraagd wordt om niet in verzoeking gebracht te worden. Dat de Heere die verzoekingen zou doden. En langs deze weg wordt weerstand geboden aan de verleidingen. En alles wat mij in contact zou brengen met die oude meester, de duivel, moet vermeden worden. Hij is veel sluwer, veel sterker dan wij zijn. Laten we de Heere aankleven in liefde. En het zal heus nog wel gebeuren dat u dan die oude tiran nog wel eens tegenkomt. Maar dan hebt u het recht om zijn eisen te verwerpen. Dat kon een kind van God niet doen toen hij nog onbekeerd was. Toen was hij nog een slaaf. Toen werd hij gedwongen om de zonde te doen. Toen zei die oude tiran tegen hem, word boos. Denk aan jezelf. Spreek een slecht woord. Ga vloeken. Lieg tegen hem. Bedrieg hem maar. Doe wat je lekker vindt. Ja, meester. Ja, meester. Ja, meester. Zo was het toen. Maar nu niet meer. Want nu ben ik gestorven voor die oude tiran. Nu ben ik opgewekt in een nieuw leven met Christus. En daarom hang ik hem aan en ik kleef hem aan. Hij geeft mij de vrijheid in Christus. En daarom al zijn die verleidingen er nog wel. Door te weten wie ik nu ben en door te weigeren. En om wees positief in de toewijding aan de Heere. Vraag ik, wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? Want ik ben niet meer van mijzelf. Ik ben met lichaam en ziel het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. En in leven en sterven bent u de mijne. Dat wat mij ook overkomt, ik ben van u. En het komt helemaal goed door het leven en door het sterven. Dat verandert niets aan mijn status. Want ik lig voor uw rekening vrijgekocht. En dan tenslotte een heerlijke belofte. Vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Deze tekst is heel vaak verkeerd uitgelegd. Het lijkt hier alsof een kind van God niets met de wet te maken heeft. Want ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat heeft ontelbare mensen ertoe geleid dat we ons niet hoeven te bekommeren over de 10 geboden. Je hoeft die 10 geboden niet eens te lezen in een kerkdienst. De meeste kerken doen dat ook niet. Want we zijn niet onder de wet. We zijn toch onder de genade. En dan hoeven we ook het sabbatsgebod niet te houden. Je mag doen op zondag wat je wilt. Want je bent toch niet meer onder de wet. En je hoeft niet zo moeilijk te doen over die geboden. Die gelden niet meer voor je. Je hoeft ze niet te houden. Want je bent niet onder de wet. Je hoeft de geboden van God niet te houden, daarop gericht te zijn. Nee, je mag ontspannen, leven zoals je wilt. Een beetje slordig leven geeft ook niets. Maar als ik kijk naar apostel Paulus, naar al zijn vermaningen in zijn brieven, dan zijn dat allemaal afleidingen van de 10 geboden. Ook het sabbatsgebod en huwelijkstrouw en tegen afgoderij. Kijk, een kind van God, als hij bekeerd wordt, dan wordt hij bekeerd om uit liefde de geboden van de Heere te doen. En dat niet om iets te verdienen, maar uit dankbaarheid en liefde. En wanneer Paulus hier zegt, ge zijt niet onder de wet, maar onder de genade, dan bedoelt hij te zeggen, u bent niet meer onder de juk van de wet. U bent niet onder de last van de wet. Dat u zelf door allerlei goede werken te doen moet proberen op te klimmen op die ladder naar God toe. Nee, u bent onder de genade, vrijgekocht, verlost. U bent niet meer onder de slavernij van de wet. En wat beheerst nu uw leven? En wat is nu de stuwende kracht in uw leven? Dat is niet Adam. Dat is niet de wet die verdoemt. Een kind van God is van Christus. Hij is onder de genade. Het leven van een kind van God wordt niet geregeerd door wij moeten, maar door Hij heeft alles vervuld. En omdat de zonde niet meer over een kind van God zal heersen, zal dat uiteindelijk leiden tot de volmaaktheid in Christus. En daar verlang ik naar, om volmaakt te leven met Hem. Om in toewijding aan Hem te leven. Volgens al de geboden van de Heere, zoals wij dat vinden in zijn woord. Uit dankbaarheid. Het is geen juk meer. Het is geen slavernij. Het is de vrijheid der kinderen Gods. Gestuwd door de liefde van Christus die mij gekocht en betaald heeft. En zo zal de zonde niet meer over mij heersen. En zo ben ik niet onder de wet, niet onder het juk van de wet, maar onder zijn genade. In toewijding aan de Heere. En de christelijke strijd vindt plaats onder de dekmantel van zijn genade. Die mij dagelijks bemoedigt, mij dagelijks krachten geeft. Dat is toch de vrucht van oprecht avondmaal vieren. Wanneer u daar geweest bent en de Heer is alles voor u geworden. Dan herkent u dit toch in uw leven. En als u dit leven uit de genade niet kent, dan moet u bij uzelf nog nagaan wie de Heere Jezus werkelijk voor u is. En of u misschien niet gemakkelijk leeft, zoals zoveel mensen. Een kind van God, hij leeft niet moeilijk, maar hij leeft in toewijding. Omdat de liefde van Christus hen dringt. En de genade van God maakt de mens vrij en dat leidt tot de volkomen vrijheid, de volkomen verlossing. En daar ziet het avondmaal ook naar uit. Naar het zonder zonde hem te dienen. En laat er zo een nabetrachting zijn op het heilig avondmaal. Nu nog in de strijd, nu nog vele tekorten. Daar hebt u verdriet van, maar weet dat het zo niet blijft. U zult volmaakt gesteld worden voor God door Christus. Amen. Wij zingen Psalm 6, de versen 8 en 10. Laten wij bidden en danken. Barmhartige Heere, heb dank voor uw woord. Heb dank voor de volkomen verlossing die er is in de Heere Jezus Christus. Heb dank, Heere Jezus, dat u gekruisigd wilde worden en dat u heel uw volk hebt meegenomen in die kruisiging en dat u begraven wilde worden en dat u zo heel uw volk daarin hebt meegenomen en dat u opgestaan bent en dat u daarin ook heel uw volk hebt meegenomen, zodat zij niet meer kunnen leven volgens dat oude leven. Maar ze zijn vrijgekocht. Ze behoren u toe. O Heere, wat is dat rijk. Dank u, Heere, voor uw macht. Dat u die ketenen verbreekt. Dat u verlost uit de macht van die tiran. Dat u het nieuwe leven schenkt. O Heere, laat deze woorden tot troost mogen zijn. Laten deze woorden ook tot diepe ontdekking mogen zijn. Als wij nog steeds luisteren naar die tiran. En dat wij de vrijheid van de kinderen Gods niet kennen. Heere, word ons te sterk. Pas het uit genade toe. Verheerlijk uw naam in ons leven. Dank u voor wat u gaf vandaag. Gedenk ons deze week in alles. Bewaar voor zonde. Bewaar voor een onvoorbereid sterven. Wil uw genade ons allen geven. Om Christus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 144, het eerste vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.